Mijn moorden, broers en zussen. We zitten nog altijd in het boek Job. Hey, kunnen we naar het boek Job gaan, hoofdstuk 1. Ik moet een beetje vlug springen omwille van de beperkte tijd, zo dus vergeet me daarvoor. En daarom wil ik er meteen invliegen en meteen nog even opfrissen. Job, hoofdstuk 1. Weet je nog, in hoofdstuk 1 is er een gesprek gaande tussen God en Satan. In feite zegt Satan, weet je waarom een mens gelooft in jou, weet je waarom Job gelooft in jou, zegt hij. Laat het maar eens lezen, Job hoofdstuk 1 vers 9. Dan zegt Satan, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem, nu zegt hij de reden, hebt u niet voor hem zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Dus dat is de reden, zegt de duivel, waarom Job God vreest. Maar, zegt hij in vers 11, neem de keer uw zegen weg. En, wat zal hij doen? Hij zal u vervloeken in uw aangezicht. Zo steekt de mens in elkaar, zegt Satan. En wat zien we? Tot onze grote verbazing, dat in de volgende hoofdstukken zien we dat door het gedrag van Job, wat Satan zegt, dat er dan veel waarheid in zit in zijn bewering. En dat zien we in het gedrag van Job. Wat gebeurt er met Job? Hij begint te twijfelen aan Gods karakter. Dan maar een keer naar hoofdstuk 16. Job hoofdstuk 16 vers 9. Wat zegt Job daar? Job ziet God als zijn vijand nu. Weet je nog, in hoofdstuk 1 zei hij, zullen we het goede van God aannemen en het kwade niet? God heeft gegeven, God heeft genomen, de Heer is geprezen. Maar wat zegt hij hier maanden later in hoofdstuk 16 vers 9? Zijn toorn verscheurt en haat mij. Hij heeft zijn toorn tegen mij laten ontbranden en mij tegenover hem beschoot als een van zijn vijanden. En Job meent hier van harte wat dat hij zegt. Hij zegt dat niet omdat hij boos is, hij zegt dat hier van harte. Het is dus meer dan twijfelen dat Job hier doet. Ga maar een keer naar hoofdstuk 10, 6 hoofdstukken terug. Hij is er nu van overtuigd dat God plezier heeft in zijn rampspoed. Hoofdstuk 10 vers 3, dat zegt Job. Doet het u goed dat u mij verdrukt. En ook hier is Job niet sarcastisch. Hij meent wat hij hier zegt. Hij stelt een oprechte vraag aan God. Doet het u goed dat u mij verdrukt. Dus wat zien we? Het lijkt erop dat Satan, zijn stelling, zijn bewering, dat er dan veel waarheid in zit. Neem dan nog de drie vrienden daarbij en Job zal nu aanstonds inderdaad God vervloeken in zijn aangezicht. Het lijkt er toch zo op. Maar het boek stopt natuurlijk niet na de drie vrienden. Er komen nog twee vrienden na de drie vrienden van Job. Dat zijn Elihu, de vierde vriend, en de vijfde vriend, in feite de ware vriend, God. Maar dat is voor later. Dus nu begint het echt ook interessant te worden, vanaf hoofdstuk 33. En laat ons een keer, broers en zussen, naar hoofdstuk 33 gaan. Daar begint de vierde vriend, Elihu, te spreken. En we zien dat Elihu vanuit een heel andere invalshoek God gaat schetsen. Elihu gaat een heel ander beeld geven over God. Weet je nog, de drie vrienden stelden God voor als een grote, afstandelijke, kosmische rechter, die straft wanneer dat je goed doet en die beloont, die straft wanneer dat je kwaad doet en die beloont wanneer dat je goed doet. Zo schetsten de drie vrienden God. Maar Elihu zegt nee, dat is een vertekend beeld. Elihu zegt, God tuchtigt inderdaad wel zijn kinderen, maar de reden daarvoor is niet omdat we gezondigd hebben, zegt Elihu. Hij had het over een hele andere boeg gaan smijten. Elihu zegt in feite, God is een vader voor zijn kinderen en geen rechter. Daar komt het op neer wat dat hij zegt. Dus dat is totaal iets ongezien, wat de drie vrienden nooit niet over gehad hebben. Dus de ware reden, zegt Elihu, waarom God tegenspoed zendt in ons leven, is ten eerste, zegt hij, om onze aandacht te trekken, omdat God ons wil veranderen, ons op andere gedachten wil brengen. God wil dus doorheen lijden en ellende spreken tot ons. Lees maar eens vers 14 van hoofdstuk 33. Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op, zegt hij. En hoe spreekt God tot een mens? Hoe spreekt God tot zijn kinderen? Vers 15. In een droom of in een visioen. En vers 19. Raar maar waar, en daar wil ik toe komen door pijn. Lees maar een keer vers 19. Hij, de mens dus, hij wordt vermaand met pijn op zijn slaapplaats, terwijl er aanhoudende strijd is in zijn beenderen. Nogmaals, niet omdat God hem haat, maar om erger te voorkomen. Om erger te voorkomen. Vers 16b. God verzegelt hun tuchtiging, zegt Elihu, om de mens van een verkeerde daad af te brengen, om een man voor hoogmoed te behoeden. En dat, broers en zussen, is Elihu's stelling. Daarom, zegt hij tegen Job, leidt een gelovige. God neemt hem onder handen om erger te voorkomen. Om hem bijvoorbeeld van hoogmoed te redden. Dat is zijn standpunt. Dus volgens Elihu heeft God Job absoluut niet in de steek gelaten. En was God zeker niet Job's vijand geworden. Nee, zegt hij. Job, jouw tegenspoed is nu net een teken van Gods grote liefde voor jou, zegt hij. En zijn vaderlijke zorg voor jou. Dat is Elihu's standpunt. Het toont dat God intensief bezig is met jou. Zo kijkt hij naar God. En hij wil Job dan van overtuigen. Lees maar eens in hoofdstuk 36. Daar probeert hij Job nu van te overtuigen dat God niet zo is zoals de drie vrienden hem schetsen. Hoofdstuk 36, vers 7. Hij trekt zijn ogen niet af van de rechtvaardige. Dus God trekt zijn ogen niet af van de rechtvaardige. De rechtvaardige is een ander woord voor ons, gelovigen. Mensen die tot geloof zijn gekomen. En wat zegt hij? Als zij met ketenen gebonden zijn, wie? De rechtvaardigen dus, de gelovigen. God zijn kinderen. Als zij met ketenen gebonden zijn, gevangen in banden van ellende, dan maakt God hun daden en overtredingen aan hen bekend, omdat zij zich overmoedig gedragen. En vers 10, dan opent God hun oor voor zijn vermaning en zegt dat zij zich moeten bekeren van de boosheid. Dus, wat Elihu hier zegt, is dat als wij, als gelovigen, als kinderen van God, de verkeerde weg opgaan, dan zal God ingrijpen. Uit liefde. En hij zal dat ons laten weten. God opent hun oor, zegt hij in vers 10. En de methode die God dan dikwijls gebruikt, spijtig genoeg, is vers 15, tegenspoed, ellende. Vers 15, juist door zijn ellende redt God de ellendige. En door zijn tegenspoed doet hij wat? Opent hij hun oor. Door zijn tegenspoed opent hij hun oor. En dat doet God dikwijls met ons. 5 maanden geleden ben ik naar de bron geweest. Mocht dan gaan spreken. En aan het einde van de dienst kwam er een oudere vrouw naar mij. Nu, er was iets verschrikkelijk gebeurd in haar leven. Ze was al 10 maanden niet meer naar de dienst gekomen. Ze was enorm kwaad op God. Ze heeft hem van alle soorten verwijten naar zijn hoofd gesmeten. En uit protest, hevig protest, is ze 10 maanden niet meer naar de dienst gekomen. Wat was er gebeurd? Ze had een zoon. En die zoon is gestorven. Op een hele ludieke manier, door nog een jonge kerel. Hij was in slecht gezelschap geraakt. En op een avond hadden zijn vrienden er niks beters op gevonden dan terwijl hij sliep en met heroïne in te spuiten. Hij is eraan gestorven. En die moeder, die begreep dat niet. Die moeder was enorm kwaad op God. En dat was de reden waarom ze 10 maanden wegbleef. Ze was dat voor de eerste keer. Maar ze kwam naar me na de dienst. En ze zei dat ze weer een sprankertje vreugde beleefde. Dat ze weet dat God met haar bezig is. Dus ze zag het helemaal anders. Het was precies of dat ze God aan het vergeven was voor wat God gedaan had met haar eigen zoon. Zo kwam het over. Zie je? Maar mijn bedoeling is, broers en zussen, dat God op vele verschillende manieren werkt met zijn eigen kinderen. En soms, ja, kunnen er vreselijke dingen gebeuren met ons. Maar dat is God die achter de schermen bezig is, broers en zussen. En dat is nu precies Elihu's argument. Laten we het nog maar eens lezen in vers 15. God redt de ellendige in zijn ellende en in zijn tegenspoed opent hij hun oor. Dus niet tegenstaande onze verbittering. Niet tegenstaande Job's verbittering, maar Job was verbitterd. En niet tegenstaande die oude mevrouw haar verbittering, bleef God werken met haar. Blijft God zich ontfermen over ons. Uiteindelijk zien we in het boek Job dat hij zijn ellende aanvaard heeft uit de handen van God. Dat zullen we zien aan het einde van het boek. Maar hier is hij er totaal nog niet aan toe. Hij is aan het luisteren naar Elihu en hij wil nog niet geloven dat God met hem bezig is. Zelfs nadat God voor de eerste keer tegen Job spreekt, heeft hij nog altijd geen oren om te luisteren. Het is maar bij de tweede maal dat Job tot inkeer komt als God spreekt. Wat zien we, broers en zussen, bij het boek Job is dat aan het einde, dat hij doorheen zijn verschrikkelijke rampspoed, dat er iets gebeurd is in zijn relatie tussen God en hem. Zijn relatie met God heeft een diepere dimensie gekregen. En daar wilde God naartoe met Job. En dat is uiteindelijk, broers en zussen, wat God naartoe wil met ons. Want wat zegt Job aan het einde van het boek? Hij zegt persoonlijk tegen God, alleen door het horen met het oor had ik u gehoord, maar nu, nou als een ellende dus, maar nu heeft mijn oog gezien. Dus, schijnbaar, heeft Job doorheen al zijn ellende iets nieuws gezien over God. Er is iets gebeurd met Job en zijn relatie tegenover God doorheen zijn ellende, iets goeds. De ellende was kwaad, was onheil, maar er is iets goeds gebeurd met hem in zijn relatie met God. Iets wat hij voordien niet zag, waardoor hij God nu helemaal in een ander licht gaat zien. En broers en zussen, ik heb me lange tijd afgevraagd waarom God zo dikwijls in ons leven pijn en lijden gebruikt om ons te veranderen, om onze aandacht te trekken. Kan hij niets beters gebruiken? En na 15 jaar christen te zijn, begin ik het een klein beetje beter te begrijpen. Want we zien dat Gods woord, dat Gods woord ons leert, keer op keer, dat pijn en lijden goed is. Voor een christen, voor een gelovige. Kent er iemand, een man uit Gods woord, behalve Job, die ook enorm veel geleden heeft? En er is zelfs een boek naar zijn naam geschreven. Een man die enorm veel geleden heeft, 40 jaar aan een stuk. Hij diende God 40 jaar aan een stuk, hij zag geen vrucht. Uiteindelijk, wat is er gebeurd met hem? Hij werd in ballingschap weggezonden, met zijn eigen volk, naar Egypte, en de traditie zegt dat hij gestenigd was. Weet er iemand wie dat is?
Jeremia.
Inderdaad, Jeremia. Dus Jeremia weet heel goed wat het is om te lijden. En broers en zussen, de laatste paar maanden heb ik een hoofdstuk gevonden in Gods woord, laat er ons een keer naartoe gaan, Klaagliederen, hoofdstuk 3. En zoals we allemaal weten, Klaagliederen is geschreven door Jeremia. Klaagliederen vind je net na Jesaja, Jeremia. En dat hoofdstuk is voor mij al maanden aan een stuk het prachtigste hoofdstuk uit Hans Gods woord. Het bevat 66 versen. En er ligt daar een hele mooie structuur in. Weet er iemand hoeveel letters in het Hebreeuwse alfabet zijn? Bij ons 26. In het Hebreeuwse alfabet zijn er 22. 3 maal 22 is 66. Het hoofdstuk is hier heel goed overdacht door Jeremia. En wat doet hij? Hij gebruikt de eerste letter gedurende 3 versen. En dan had hij de tweede letter van het alfabet gebruikt gedurende 3 versen. Dus er zit al een hele structuur in. En ik heb dat hoofdstuk al heel dikwijls gelezen. En dat is een enorme troost en een bemoediging geweest. En zal nog zijn, maar zeker van. Laten we eens naartoe gaan, laten we het een keer lezen. Hoofdstuk 3, vers 1. Hij zegt dit. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de stok van Gods verbogenheid. Mij heeft hij geleid en doen gaan in duisternis en niet in licht. Ja, Hij heeft telkens weer zijn hand tegen mij gekeerd, de hele dag. Hij heeft mijn vlees aan mijn huid doen wegteren. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Het is precies Job hier die spreekt. Vers 5. Hij heeft tegen mij aangebouwd. En hij heeft mij ontsingeld met gal en moeite. In duistere oorden doet gij mij wonen als degene die al lang dood zijn, zegt hij. Vers 1. Hij heeft een muur om mij gebouwd, zodat ik er niet uit kan gaan. Hij heeft mijn bronzen ketenen zwaar gemaakt. Zelfs wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep, sluit hij zijn oren voor mijn gebed. En hij had nog een hele tijd zo door. In vers 10 zegt hij van God dat hij een loerende beer is, die zich verbergt om hem te bespringen. Jeremia was gewoon vergeten wat het is om in rust en in vrede te leven. En heb je gezien, hij benadrukt heel duidelijk dat het hier wel degelijk God is die dit gedaan heeft met hem. In de eerste 16 versen zegt Jeremia maar liefst 19 keer, hij heeft. 19 keer zegt hij dat. In de eerste 16 versen. Maar, tot welke conclusie komt hij? En dat is het mooiste van Hans dit hoofdstuk, laat het maar eens lezen, vers 27. Goed is het voor een man als hij een juk draagt in zijn jeugd. Laat hij wat? Laat hij eenzaam zitten en zwijgen, omdat God het hem heeft opgelegd. Hoor je dat, broers en zussen? Goed is het voor een man als je een juk op je hebt, van God door jou opgelegd. Een juk van pijn, van lijden, van moeite en van eenzaamheid. Dat is goed voor jou. Het is goed voor ons, broers en zussen, dat we vanaf onze bekering zo vlug mogelijk vertrouwd raken met pijn alleen. Niet alleen om Gods liefde te kennen, want dat is ook een van de manieren. God gebruikt pijn alleen om zijn liefde aan ons te openbaren. Maar pijn alleen is ook goed voor ons, broers en zussen, want laat ons eerlijk zijn, waar ga je naartoe gaan met jouw eenzaamheid? Als je je bedrukt voelt, als je het zwaar hebt, als je je eenzaam voelt en niemand begrijpt je, waar ga je naartoe gaan? Ga je naar een mens gaan? Maar nee toch, je gaat naar God. En dat is net wat God doet. Hij trekt jou naar zichzelf doorheen jouw miserie en jouw ellende. En daardoor gaat jouw relatie met God veel sterker worden en veel dieper worden. Ik wil afsluiten. Ik wil toch nogmaals onderstrepen, broers en zussen, deze morgen. God heeft ons niet gered om verder een comfortabel leventje te leiden. Hè? Hij heeft dat niet gedaan. Moest hij die bedoeling hebben gehad om ons een comfortabel leventje te geven, dan zou hij ons al lang in de hemel opgenomen hebben. In het paradijs. God schenkt ons inderdaad mooie momenten, tijden van verkwikking, mooie dagen. Hij schenkt ons dat inderdaad. Maar dat is niet de essentie van het christenleven, broers en zussen. Deze gevallen wereld is een plaats waar God zijn kinderen beproeft, vormt en kneedt. De Hebreeën schrijver zegt, het betreft hier een leerschool. Maar het is niet allemaal moeite en verdriet. Jeremia verwoordt het heel mooi in vers 32. Lees een keer wat dat er staat in vers 32. Want wanneer God bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goedertierenheid. Zie je dat, broers en zussen? Dus we worden niet alleen beproefd. Na de beproeving, wat die ook mocht zijn, dan komt er iets. Heb je dat ook niet al ervaren in je leven? Je bent door een zware periode geweest, en aan het einde van die zware periode, wat ervaar je? Gods ontferming. Hij ontfermt zich over jou naar de grootheid van zijn goedertierenheid. God zal ervoor zorgen dat je niet verdrinkt in verdriet of in eenzaamheid. En dat je niet de hoop verliest. Samen met de beproeving zal hij zijn vaderlijke liefde aan ons ontfermen. Weet je nog wat Job vroeg aan God? Doet het u goed dat u mij verdrukt? Wel, Jeremia heeft hierop een antwoord. Vers 33. Want niet van harte verdrukt God en bedroeft hij mensenkinderen. God doet dat niet van harte, broers en zussen. Als wij lijden, leidt God. Hij schept daar geen vreugde in. Maar God weet waarom hij het doet. Het moet. Hij moet het doen met ons. Waarom? Omdat het goed is. Het was goed voor Job. Het is goed voor ons. Dan had ik hier, en daarmee wil ik nu echt afsluiten, had ik hier op Psalm 119. De psalmist zegt hier letterlijk waarom het goed is pijn, lijden en verdrukking. Psalm 119, vers 71. Het was goed voor mij, zegt hij, dat ik verdrukt ben geweest. Hoor je dat, broers en zussen? Als je mij niet gelooft, geloof dan Jeremia en geloof dan de psalmist hier. Het was goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest. Waarom? Opdat ik uw verordeningen zou leren. Beproevingen, broers en zussen, leiden tot een diepere kennis van God. Het leidt tot diepere intimiteit met God. En als je, zeker in deze tijd, in deze coronatijd, er zijn er onder ons die bang zijn en angstig zijn, zo ga je God niet beter leren kennen. Maar als je ook deze corona uit Gods handen aanvaardt, want van wie komt corona? Niet van ons, hè. Het is God die daar zijn toestemming over heeft. Dus uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij God en niet bij ons, hè. Dus God is verantwoordelijk voor de corona, hè? En niet wij. Hè? Maar hij gebruikt die dingen precies zoals in het leven van Job. Precies zoals in het leven van Jeremia en van ons. Om ons dichterbij aan te trekken. En we hoeven daarvoor niet bang te zijn of angstig te zijn. Maar gewoon God vertrouwen in die zaak. Tot daar.